Dus ik heb dat als een relatie uitgaat bijvoorbeeld. Maar ik heb het ook als ik een kater heb bijvoorbeeld.
Ja.
Omdat je net in een andere staat.
Dan ga je net iets anders naar jezelf kijken.
Ja, want
vanuit een afstandje of zo.
Ja, dat denk ik. Zoals ook Victor Kals zou zeggen, dan val je niet helemaal samen met jezelf.
Dit is In de Bovenkooi, de podcast over alles wat je therapeutje niet vertelt. En wij zijn Laura en Rosa, allebei filosoof, ervaringsdeskundige en geobsedeerd door de menselijke geest. Je gaat vandaag luisteren naar een interview met Joke Hermsen over haar boek Onder een andere hemel, over heimwee en vertepijn. Verder behandelen we natuurlijk weer een luisteraarsvraag in Op de Sofa met Laura en Rosa, over wat te doen met nostalgische gevoelens. Maar nu eerst, de stand van zaken. Roos, wat is de stand van zaken?
Ja, nou, ik las onlangs een artikel in NRC van een reeks die zij hebben over de verwaarloosde psychiatrisch patiënt. Dus dat is sowieso wel een aanrader, die reeks. En het artikel dat ik las ging over palliatieve zorg in de GGZ. Dus er is een bepaalde groep psychiatrisch patiënten die op dit moment als gevolg van bezuinigingen in de GGZ tussen wal en schip valt eigenlijk. Dat zijn mensen met een combinatie van complexe psychische problemen en verslaving. En er is een situatie ontstaan waarin er eigenlijk niemand echt verantwoordelijk is voor deze groep. Zeg maar, niemand is hoofdverantwoordelijk. Dus verschillende instanties wijzen naar elkaar.
Omdat er verslaving speelt en andere problematiek of zo.
Ja, en er waren dus wel plekken waar deze mensen terecht konden. Dus je had veel meer soort langdurige zorg. Je had pensions bijvoorbeeld voor alcoholisten, waar ze gewoon konden slapen. Allemaal dat soort, maar die zijn er niet echt meer.
Waardoor door bezuinigingen.
Er gewoon niet echt meer een plek is. En dus inderdaad die verantwoordelijkheid onduidelijk is geworden.
Ja.
Verschillende instanties wijzen naar elkaar. En ja, deze mensen worden eigenlijk een beetje aan hun lot overgelaten. En in dit artikel gaat het over een specifieke patiënt. Ton Klaassen heet hij. En hij had last van dus die complexe psychische problematiek en verslaving. En hij kreeg dus niet echt de hulp die hij nodig had. En in het artikel worden allerlei voorbeelden gegeven. Dus zijn zus die dan de huisarts belt. En de huisarts die dan de crisisdienst belt. En de crisisdienst die het overgeeft aan Jelinek. Maar Jelinek die er dan weer niet echt iets mee doet. Omdat zij zichzelf ook niet echt als een soort hoofdverantwoordelijke zien.
Ja, want die zeggen dan bijvoorbeeld, ja, voor verslaving kunnen oplossen moet je aan je andere psychiatrische stoornissen werken.
Ja, en dan was het voor de crisisdienst weer niet erg genoeg. Want hij is niet suicidaal, weet je wel, zeg maar. Dus het is dan net niet helemaal duidelijk waar die...
Ja.
En wat heel interessant is aan dit artikel was dat er is vorig jaar een vertrouwelijk rapport geschreven dat nu in handen is van NRC door René, ik weet niet of ik dit goed zeg, maar Zegerius, die is programmamanager bij de GGD, en Jeroen Zoeteman, en die is directeur van de crisisdienst. En zij schrijven dat nu, doordat er zoveel minder mogelijk is in de zorg voor deze mensen, pleiten zij voor palliatieve zorg als een oplossing voor dit probleem. Dus palliatieve zorg houdt dus in dat je iemand aanmerkt als uitbehandeld.
Ja, precies. Ja.
En dat je dus niet meer gaat proberen iemand te genezen, maar dat de behandeling erop gericht is om iemand pijn te verlichten, zeg maar, iemand lijden te verlichten.
Het zo prettig mogelijk te maken.
Ja, gaat niet iemand proberen te genezen, tot iemand overlijdt, inderdaad. Ja. Dat is dus best wel interessant in de context überhaupt van psychische problematiek. Wanneer is iemand nou echt uitbehandeld?
Ja.
Ook in de context van verslaving, wanneer is iemand uitbehandeld?
Dit is wel heel controversieel, denk ik.
Ja, inderdaad. Want in het geval van Ton Klaassen is er dus heel lang niets gedaan. Uiteindelijk was er een soort collectief overleg gepland tussen die verschillende instanties die betrokken zijn. Mm-hmm. Maar wat zij niet wisten was dat hij toen al een dag dood in zijn bed lag.
Oh.
Ja, en... uiteindelijk is niemand iets verweten, dus ook de Jelinek niets verweten, omdat ze Ton Klaassen dus officieel hadden aangemerkt als uitbehandeld.
Aha.
Maar, en dat is al helemaal problematisch hierin, Ton Klaassen is het nooit verteld dat hij is uitbehandeld.
Oh.
En dat ze overging op palliatieve zorg. Hij wilde hulp.
Hij wilde wel behandeld worden.
Ja, hij heeft ook meerdere keren om gedwongen opname gevraagd en dat soort dingen. Maar het ging gewoon allemaal veel te langzaam, doordat het zo uitgekleed is. Ja, en daar spreken dus ook medisch ethici in het artikel. Die zeggen dat dat
echt niet kan om iemand om over te gaan op palliatieve behandeling zonder dat te overleggen.
Ja.
Met ofwel de patiënt ofwel dan de gemachtigde.
Maar was daar ook weer geen verantwoordelijke voor of zo? Degene, was ook weer niet dat elke instantie dacht, jij vertelt het hem wel of zo?
Nou, ik denk niet per se dat. Ik denk dat het meer uit een soort wanhoop is. Zo van, we kunnen hier niks meer. Niemand weet wat we moeten doen. Het is een soort uitzichtloosheid. Dus we markeren het maar als... dat is gewoon en het is dus wel een soort nieuw beleid.
Ja.
Opgesteld om maar aan te merken als... dus palliatief. Maar in dat beleid staat dus ook niet opgenomen dat het overlegd moet worden met de patiënt en zo. Dus het is ook gewoon een soort nieuw beleid.
En wat is dan het doel van het nieuwe beleid?
Ja, het doel is dus soort van om dan tenminste nog wel iets te doen.
Oké, dus palliatief proberen ze wel iets aan te bieden, zeg
ja,
maar.
Ja, hoewel het dus ook in het geval van Tom Klaas, dat stond ook in het artikel, ook niet heel erg gebeurd is in de
praktijk.
Want de
vraag is, wat ga je dan iemand bieden?
Ja.
Als dus het geen behandeling is, ja.
Dan zou je dus bijvoorbeeld zou het niet meer gericht zijn op iemand te laten stoppen met gebruiken of drinken. Nee. Maar wel, ja, als iemand misselijk is, weet ik veel, proberen te helpen met eten of zo. Ja. Weet je wel, dat soort dingen. Maar dat is dus ook inderdaad in dit geval niet echt gebeurd.
Nee.
Ja.
Heftig zeg.
Ja.
Ik vind het wel heel zielig ook.
Ik ook, ja.
Ik ben benieuwd dan, want het is, nou ja, dit... Als dit nu naar buiten komt in de NRC, weet ik niet hoe het verder gaat met dat nieuwe beleid. Waar ze dan.
Nee.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het nieuw beleid is en dat ze het nog aan het uitzoeken zijn. Dat het nu nog. Nou, dit
het
is wel echt
dus
een fout.
Het is inderdaad een intern document ook.
Ja. Terwijl het zou best kunnen dat het uiteindelijk iets goeds beoogt of zo. En dan vind ik het soms ook wel weer jammer dat als er dan zo'n media bovenop duikt op een fout die is gemaakt. Ik bedoel, los van dat het misschien echt een fout is gemaakt hier.
Mm-hmm.
Het zou best kunnen dat het een idee is, dat palliatieve zorg, zeg maar.
Ja, ja, maar
ik zou
ik
er
denk
wel benieuwd naar zijn.
Toch dat dit soort beleid wel geschreven moet worden met ook een ethicus erbij.
Ja, ja. Ja, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dat niet gebeurd is.
Nee, het lijkt het niet op in ieder
geval. Nou ja, die kunnen zich er nu dan over gaan buigen.
Inderdaad.
Ja.
En heb jij nog iets?
Ja, want ik kwam nog iets leuks tegen. En dat is een nieuw boek van hoogleraar psychiatrie Iris Sommer. En het boek heet De Bacterie en het Brein. En in het boek schrijft zij over de invloed van onze darmflora, dus onze darmbacteriën, op mentale gezondheid. En daar wordt nu steeds meer onderzoek naar gedaan. Dat is nog best wel nieuw. Bijvoorbeeld dat serotonine een rol speelt bij depressieve klachten en angstklachten. Dat wisten we natuurlijk al langer. Maar serotonine speelt dus ook blijkbaar vaak een rol bij darmproblemen en darmziektes. En daardoor gaan darmproblemen dus vaak ook samen met stemmingsklachten en andersom. Dus mensen die depressief zijn, hebben vaak ook last van hun darmen. En mensen die een darmziekte hebben, worden vaak ook depressief. En dat is dus, nou kan je wel, je kunt ook depressief worden natuurlijk van het feit dat je ziek bent. Maar er zit dus ook wel waarschijnlijk een relatie of een verband door die serotonine.
Mm-hmm.
En dus zeker bij stress is het volgens Sommer belangrijk om een rijke darmflora te hebben. Dus een goede verscheidenheid aan voornamelijk melkzuurbacteriën zorgt ervoor dat je je minder futloos en lamlendig voelt. Dus meer een beetje dat depressievige wat je kan krijgen als je heel veel stress hebt of een beetje overspannen bent, dat je behoefte krijgt om je terug te trekken, et cetera. Ze zegt dat het daarvoor heel goed kan helpen om een betere darmflora te hebben met meer soorten bacteriën. Dus je ervaart nog wel dan stress. Maar eigenlijk die mentale reactie daarop van de behoefte om je terug te trekken, je heel lamlendig voelen, je een beetje ziekig voelen, dat kan daardoor echt minder worden. Dat vond ik wel interessant.
Ja, inderdaad.
Iets anders wat ik wel interessant
maar,
vond.
Nog één vraag. Ja? Maar wat is dan dus de soort van oorzaak, of is het een soort wederzijdse beïnvloeding?
Ja, dat is een goede vraag. Ik moet zeggen dat ik het boek niet gelezen heb. Ik kwam het tegen op de Bali. En die heeft een interview met haar gedaan. Dat kun je terugkijken. Ik zal het even linken in de show notes. Ik weet niet wat zij zou zeggen, maar wat ze wel zegt. Het heet natuurlijk, het boek heet De Bacterie en het Brein. Dat vind ik dan weer interessant, want dan denk ik, hoezo specifiek het brein?
Ja.
Want het gaat over mentale gezondheid. En ze is dus ook wel best wel reductionistisch, vond ik. Want ze zei op een gegeven moment, dat we een geest of ziel hebben, ja, succes. Hè? Volgens mij zijn mensen gewoon dieren. En ik vind het ook wel hooghartig van mensen om te doen alsof wij heel anders zijn.
Ja.
Dus zij heeft wel heel erg, nou ja, wel best wel een reductionistisch idee van mentale gezondheid is dus je brein.
Ja.
En dat zijn dus stofjes.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk dat zij zou zeggen dat, nou ja, dat die stofjes voornamelijk invloed hebben op hoe je voelt. Maar dat hoe je voelt vooral is hoe je brein reageert op stofjes.
Ja.
Ja.
Ja, nou ben ik het niet helemaal mee eens. Maar...
Nee? Ben je het er niet mee eens?
Nee. Nou ja, ik geloof natuurlijk wel dat elke zeg maar mentale staat correleert aan een fysieke staat. Ik geloof ook dat er niet heel veel mensen zijn die dat ontkennen. Maar ik denk dat, dat er toch iets is in een niveau van verklaren op een mentaal niveau. Dat anders is dan alleen maar chemische processen of causale mechanismen of zo. En dat daar wel een bepaalde waarde in is. En misschien is die waarde alleen maar bestaat die waarde alleen maar uit het feit dat we nou eenmaal zo praten. En dat is denk ik ook waarin mensen zich dus van dieren onderscheiden. Wij vertellen verhalen over onszelf ook heel veel. Dus je kan wel zeggen dat dieren hebben natuurlijk ook, weet ik veel, honger en pijn en bewustzijn in die zin. Maar ze weten niet dat ze bewust zijn. En wij wel.
Ja.
En wij kunnen het ook daarover hebben.
Ja.
En dat doen we dus in bepaalde termen.
Ja.
In mentale termen. Dus je zegt, ik ben verdrietig of ik ben verliefd. En je zegt
niet, oh, ik voel mijn serotonine omhoog gaan of zo.
Nee. Omdat het een bepaalde betekenis heeft. Betekenis heeft voor ons.
Ja, precies. Ja, ik vind het op zich wel grappig het onderscheid met dieren. Want dieren praten natuurlijk niet zo over zichzelf. Maar wij vertellen wel verhalen over onze dieren. En op die manier begeesten we ze eigenlijk. Of bezielen we ze ook.
Ja.
Dus voor mijn gevoel heeft mijn hond net zo goed een geest of een ziel als ik.
Ja.
En dat doet hij niet zelf. Maar dat doe ik dan voor hem of
zo. Maar is er dan een verschil tussen dat je dat bij je hond doet en dat je dat bij jezelf doet?
Nee, dat weet ik dus niet of daar echt een verschil tussen is.
Maar dan ben je het met haar eens.
Dat er geen verschil is?
Ja.
Denk je dat
dan is het alleen een soort narratief. Nee, maar er is wel een verschil, want wij kunnen dat.
Ja. Maar het is toch ook wel gewoon vooral een narratief?
Ja.
In geest of ziel bestaat het. Nou, het bestaat in zoverre dat wij erin geloven en erover praten.
Ja, dat denk ik ook. En het bestaat niet betekenis fysiek, het neemt niet de fysieke ruimte in de werkelijkheid in of zo.
Nee, dus, nou, dat is natuurlijk heel vaak met hersenwetenschappers toch een heel raar idee dat iets bestaat zonder dat het heel fysiek aanwijsbaar is.
Ja.
Dat betekent niet dat het niet bestaat. Liefde bestaat toch ook?
Ja.
Ja, of dan zouden ze zeggen, liefde is alleen maar bepaalde stofjes in je hersenen.
Ja.
Maar toch is dat niet hetzelfde.
Nee.
Je kunt het wel proberen uit te leggen waar het vandaan komt.
Ik vind dat een heel nauw begrip van bestaan, inderdaad.
Ja. Als je zegt, wat betekent liefde voor jou, zeg je niet, dat
net
zijn wel stofjes.
Net als mensen doen, alsof als je het zegt, dat ze dan gaan zeggen van, maar dat is een sociaal construct. Alsof dat dan betekent dat het niet bestaat. Sociale constructen, zeg maar, gender bestaat ook.
We leven met sociale constructen,
en daar heb je wel een leuk boek over, trouwens, wat ook over psychische concepten gaat. En dat heet The Social Construction of What.
Oh.
Van Ian Hacking, een wetenschapsfilosoof.
Leuk. Oké, zet ik ook in de beschrijving.
Yes. Oké, dan gaan we nu luisteren naar een interview met Joke Hermsen. Joke Hermsen is schrijver en filosoof. En ze heeft ook op ons grensgebied tussen filosofie en psychologie meerdere werken geschreven. En ze heeft onlangs een boek geschreven over heimwee. Heimwee en vertepijn, zoals zij dat noemt. Dat boek heet Onder een andere hemel. En daarover hebben wij haar gesproken.
Oké, laten we gaan luisteren.
Yes.
Oké, dan zitten we hier vandaag met Joke Hermsen. Hallo Joke. Joke Hermsen is filosoof en schrijver. In 1993 promoveerde ze met het proefschrift Nomadisch Narcisme. En in 2017 schreef ze het essay van de Maand van de Filosofie, genaamd Melancholie van de Onrust, over depressie. Dus ze begeeft zich wel vaker op ons grensgebied. Maar vandaag spreken we haar over haar nieuwe boek Onder een andere hemel, over heimwee en vertepijn, waarin ze literatuur en filosofie op een hele bijzondere manier combineert. Dus als eerste vraag dan, wat is heimwee en hoe kwam je erop om er een boek over te schrijven?
Ja, dat is natuurlijk gelijk de moeilijkste vraag.
Ja.
Ik had er een heel boek voor nodig om dat toch al complexe gevoel of gemoedstoestand of verlangen te beschrijven. Want het heeft vele verschillende aspecten. Het is natuurlijk een verlangen naar geborgenheid, vooral eerst. We verlangen allemaal naar een plek waar het veilig is en waar je op je gemak voelt en waar je geborgen kunt weten. En tegelijkertijd staat die heimwee ook voor een meer abstracter verlangen. En dan wordt het meer een heimwee naar een plek waar je misschien zelfs wel nog nooit geweest bent, maar waarvan je vermoedt dat je daar echt thuis zult zijn. Het kan dus ook utopische vormen aannemen, de heimwee. Het kan ook een heimwee naar een andere tijd zijn. Een andere levensfase. De kindertijd speelt een belangrijke rol in dit boek, omdat we die eerste jaren van de kindertijd eigenlijk allemaal moeten verlaten. De jaren dat we nog niet spreken en nog op meer intuïtieve wijze in de wereld zijn. En daar blijven we eigenlijk ook een soort heimwee naar behouden. Maar je kunt ook nog heimwee hebben naar een tijd die nog niet gekomen is, maar waarvan je wel vermoedt dat het een, nou ja, een betere tijd zou kunnen zijn. Dus kortom, de heimwee heeft vele verschillende aspecten. Ik probeer dat eigenlijk in dit boek, nou, een beetje uit elkaar te trekken, met het verlangen naar de verte te vergelijken. En het ook tegen verschillende vormen van nostalgie af te zetten.
Oké, en hoe kwam je er dan bij om hier een boek over te schrijven? Want...
Ja. Dat is op zich wel een interessant traject. Het boek begint eigenlijk een paar zomers geleden. Toen ik, zoals gewoonlijk, naar ons huisje in Frankrijk afreisde om daar aan een nieuwe roman te gaan werken. En het was een nogal droefgeestige zomer. Het was de zomer van de lockdown, van de corona. Oh ja. Het was de zomer dat die klimaatcrisis heel dichtbij kwam en al die overstromingen in België, Limburg, Duitsland, met vele honderden menselijke slachtoffers. En ook in Noord-Frankrijk bleef het maar regenen en regenen. En mijn kinderen waren in het buitenland en die kon ik ook niet bezoeken vanwege corona. Ja. En dan maakte zich een soort eenzaamheid en heimwee van mijn meester. En bovendien strandde dat boek wat ik aan het schrijven was. Ja. En toen drong zich die thematiek van de heimwee, die al vaker in mijn werk is opgedoken, weer op. En ik dacht, nou laat ik er nu dan maar eens een heel boek aan wijden. En laat ik dat dan niet doen in de vorm van een filosofisch essay, zoals ik Stil de Tijd heb geschreven, of Kairos. Maar een meer persoonlijk essay, omdat die heimwee, ja, ik ken dat gevoel al sinds mijn kindertijd. Dat uit zich niet zozeer dat als je dan als kind, weet je wel, op schoolreisje ging en in de bus zat, dat je dan naar huis terug verlangde. Mm-hmm. Maar het uitte zich bij mij eigenlijk altijd al als een verlangen naar de verte. Mm-hmm. Dus als een verlangen naar een andere plek, een elders.
Ja.
Ook een soort besef dat het... Dat mijn ware leven, mijn echte leven, zich elders zou afspelen.
Ja, maar dat is bijzonder dat je dat zegt. Want ik denk dat veel mensen bij heimwee juist denken aan, hè, thuis willen zijn. Je bent ergens anders en je wil naar huis. Of je wil terug bij je geliefde zijn of je ouders als je kind bent. Maar jij komt eigenlijk op de term fernwee uit het Duits. Hè? Verte pijn of verte verlangen. En eigenlijk kennen we dat nog niet, toch? In het Nederlands, die term in principe. Nee. Hoe komt dat dan, dacht ik? Van waarom kennen wij die term niet?
Geen idee. Het is altijd heel bijzonder, hè? Ja. Woorden die in het Nederlands ontbreken. Wij moeten het met het woord heimwee doen, maar hebben dus een apart woord voor het verlangen naar de verte. Wat in het Duits fernwee is. Maar ze hebben ook nog hinauswee. Vind ik ook wel een mooi verlangen om erop uit te trekken.
Ja.
En dat is hetzelfde als de fernwee. Hè? Je hebt het gevoel dat je thuis, de plek waar je misschien al jaren woont, je ineens niet meer thuis voelt. En dat er ergens anders een plek op je wacht waar je wel je meer thuis zal voelen. En dus wordt natuurlijk de vraag in mijn boek, ja, waar voelen we ons dan thuis? Is dat in een fysieke ruimte? Is dat in een bekende ruimte, een vertrouwde ruimte? Of is dat juist op een plek die we nog niet kennen? En heeft die plek misschien ook iets met het allereerste heim van ons, die eerste jaren uit die kindertijd te maken? Waar we eigenlijk bij kunnen. En want we kunnen die tijd ons niet bewust herinneren. Want ons autobiografische geheugen begint eigenlijk pas als we gaan spreken.
Ja.
Herinneringen worden in taal op bewustzijn gebracht. Dus wat daarvoor ligt. Die eerste 1000 of 2000 dagen die zo belangrijk zijn. Eigenlijk voor onze ontwikkeling. Daar weten we haast niets meer van. En toch blijven we daar ergens op een soort onbewust niveau naar terug verlangen. Niet alleen omdat we toen op een meer intuïtieve wijze en sensitieve wijze in de wereld waren, maar ook omdat we ons gedurende de eerste jaren eigenlijk nog verbonden voelden met alles en iedereen om ons heen. En we onderscheiden ons niet als een apart individu. We waren niet een apart ik. We waren niet geïsoleerd van andere wezen. Maar we waren eigenlijk een zijnde dat als het ware overstroomde in alles wat ons omringt. Als je een peuter op je arm neemt en je gaat er voor een spiegel staan, dan denkt die peuter niet dat hij apart is van de rest. En ik vermoed dat onze heimwee in de meest brede zin op dat verlangen naar die verbondenheid.
Maar ik vraag me wel af, want peuters hebben denk ik wel heimwee ook, toch?
Ja, dat zou ik niet weten, eerlijk gezegd. Ze hebben verlatingsangst. Dat hebben ze zeker.
Ja.
Het is ook niet alleen maar vreugde wat die eerste jaren kenmerkt. Er komt ook een hele hoop hele heftige, intense ervaringen. Eerst ervaringen van kou, honger, verlatenheid enzovoort. Maar er is in ieder geval niet sprake van een apart ik-zeggend en onderscheidend individu. Want dat gebeurt pas als we in de taal onze intrede doen.
Ja, mooi. En je zei het net al heel eventjes, nostalgie, nou, fernwee. Ik denk, heimwee en fernwee komt dus op een bepaalde manier eigenlijk op hetzelfde neer. Als ik het goed begrijp, namelijk een verlangen naar ergens anders te zijn dan waar je op dat moment bent. Of dat nou thuis is of juist ergens anders. Maar je hebt nog wel meer van die termen. En je schreef, dat vond ik heel interessant, over het proefschrift van de arts Johannes Hofer. Waarin hij heimwee, eigenlijk, hij deed onderzoek naar heimwee in zijn proefschrift. Maar hij wilde het een beetje een wetenschappelijke term geven. En toen kwam nostalgie.
Dat zijn van die mooie historische anekdotes. Je zou denken dat het woord nostalgie echt een oud Grieks begrip is. Precies. Zoals bijvoorbeeld ook de melancholie dat is. Dat is natuurlijk door Hippocrates gemunt begrip.
Oh ja.
Zwarte gal betekent dat. Maar de nostalgie is een Zwitsers woord. En deze Hofer, die kwam aan het einde van de 17e eeuw, werd hij geconfronteerd met een enorme, bijna pandemie aan heimwee onder soldaten en huurlingen. Europa werd geteisterd door tal van verschillende burgeroorlogen, stadsoorlogen. En die jongens werden al vanaf een jaar of 12, 13 uit vechten gestuurd. Ja. En jarenlang soms en kregen heimweeverschijnselen. Ja. Dus eenzaamheid, sterke afname van levenslust, slapeloosheid. En die soms zeer ernstige vormen aannam. Ja. Dus die heimwee die is van alle tijden. Ja. Ook onze oudste geschriften, bijvoorbeeld het Gilgamesh-epos en de Odyssee van Homerus, gaan over een vorm van heimwee die opmerkelijk genoeg ook in die twee epossen ook een verlangen naar de verte is. Hè? Odysseus. Ja. Die blijft maar op reis. Hè. Gaan zelfs als die al vlak voor de kust van Ithaca ligt, dan valt hij in slaap en dan spoelt hij weer ergens anders aan.
Ja.
Dus het is een beetje een dubbelzinnige heimwee. Dus je kunt je afvragen of heimwee wel een Grieks begrip of gevoel is. En deze Hofer, deze Zwitserse arts, die dacht, nou, ik ga er een proefschrift over schrijven, over deze aandoening. Maar het waren maar 11 bladzijden. En om het nog wat wetenschappelijke luister bij te zetten, verzon hij een, nam hij eigenlijk tegen Griekse woorden, nostos, terugkeer. Ja. Een begrip wat we ook vaak in de Odyssee zien. En de nostos zelf wel. Hij gaat terug, Odysseus, maar waar naartoe is niet helemaal duidelijk. Nee. Is dat wel Ithaca? Of is dat misschien toch iets anders? Hè? Heeft dat met dat Ogygia te maken, waar die de nymf Calypso ontmoet? En wat het oude land, het oerland betekent. En wat misschien ook wel naar die eerste jaren van die kindertijd voor mij. De nostos en dan de algos lijden. En hij verbindt die twee woorden aan elkaar. En zo maakt hij het woord nostalgie. En het sloeg in als een bom in Europa.
Het werkte goed.
Binnen een aantal jaren was het woord eigenlijk al in alle medische handboeken, maar ook in het gewone vocabulaire ingeburgerd. Ja. In allemaal verschillende talen. Omdat er zoals Kant even later, de filosoof van de verlichting, die heimwee-pandemie, die bleef maar gaande.
Ja.
Kant is een van de eerste filosofen die de heimwee vooral aan het verlangen naar een vroegere tijd verbonden heeft.
Mm.
Een beetje als Proust avant la lettre.
Ja.
Hij dacht, ja, die jongens die verlangen niet zozeer naar hun huis terug, als wel naar de plek waar ze gelukkig waren voordat ze uitvechten.
Ja, ja. Dat is tegenwoordig hoe we nostalgie denk ik ook meer kennen. Dus als een verlangen naar vroeger, niet zo, zo specifiek naar een plek. Oké, daar wordt dat onderscheid. En heimwee kennen we meer inderdaad als een plek misschien waar je naar terug verlangt.
Ja. Ja, ja. Zie je al hoe ingewikkeld het wordt? Ja. Dus in de loop van de 18e eeuw gaan de heimwee en de nostalgie een beetje hun eigen leven leiden.
Ja, precies.
Maar de nostalgie voor het verlangen naar een vroegere tijd en heimwee naar een vroegere plek. Maar ja, ze zijn intens met elkaar verbonden en blijven ook, ze blijven ook verwijzen naar die complexe gemoedsaanduiding. Die in ieder geval verlangt naar iets wat er op dat moment niet aanwezig is.
Ja.
Het heeft iets van een verlangen naar elders, of het nu in de tijd of in de ruimte is.
Ja, precies. Ja. En toen ik je boek las, toen dacht ik ook weer meteen aan andere soortgelijke gevoelens die allemaal ook weer overlap hebben, zoals melancholie, waar je het net al even over had. Ja. Weltschmerz, al dat soort begrippen. Is heel moeilijk, denk ik, om dat uit elkaar te houden. Of helemaal uit elkaar te trekken. Misschien hoeft dat ook niet, maar ik werd wel nieuwsgierig. Van, wat is dan de verhouding van nostalgie en heimwee tot melancholie bijvoorbeeld, of weltschmerz?
Precies. In mijn boek onderscheid ik natuurlijk verschillende vormen van nostalgie.
Ja.
Je hebt die restauratieve nostalgie die alleen maar terug wil naar vroeger.
Hmm.
En dat gaat vaak met nationalistische mythen en dergelijke gepaard. Het is ook meestal een vroeger wat nooit bestaan heeft, maar wat om nationalistische redenen of politieke redenen wordt opgepoetst. Dat lijkt me een ongezonde vorm van nostalgie.
Ja.
Je hebt ook nog een meer creatieve vorm van de nostalgie. En dat is eigenlijk proberen om de reflectie op het verleden mee te nemen naar de toekomst toe. En daar een hedendaagse creatieve variant voor te vinden.
Hmm.
Daar geef ik verschillende voorbeelden van schrijvers. Van Walter Benjamin tot Joseph Brodsky. En er zijn er veel schrijvers die zo'n dergelijke vorm van creatieve nostalgie beleiden in hun werk, die wel vruchtbaar is. Dus het interessante is, we hebben het nu over heimwee en binnen no time zitten we alweer over de tijd te praten. Dus dat is ook wel een van de ontdekkingen van dit boek. Ik heb natuurlijk al een paar essays over de tijd geschreven en toen dacht ik, ga ik nu eens over de ruimte hebben. En ik begon ook heel serieus met Georges Perec, met het boek Espèce d'espace, ruimte rondom.
Hmm.
En met Bachelard, de Franse filosoof. De Poétique de l'espace, poëtica van de ruimte. Maar bij allebei deze auteurs, zodra ze het over de ruimte hebben, beginnen ze ook weer over de tijd te schrijven.
Ja.
Dus wat we binnen de fysica al weten, dat ruimte en tijd met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden, dat geldt eigenlijk ook op existentieel niveau.
Ja.
Zodra je over de ruimte nadenkt, of zodra je over de ruimte waarin je bevindt nadenkt, komt er ook een verhouding tot de tijd tot stand.
Nou, mooi. Ik vroeg me af over die restauratieve nostalgie, want jij benoemt het nu vooral in een politieke context, maar ik denk dat mensen dat ook individueel en ook op een soort ongezonde manier kunnen terugverlangen naar een verleden dat er eigenlijk nooit is geweest, ook individueel.
Ja, zeker. Dat is zo. Dat is zo.
Ja.
Juist het gevoel wordt door bepaalde politieke partijen dan benut. Heel sterk. Met altijd weer het woordje terug.
Ja.
Geeft Amerika terug aan de Amerikanen. Terug naar het Amerika.
Ja.
En tegenwoordig kunnen we in Nederland ook heel veel voorbeelden verzinnen, helaas.
Ja.
Waarin we teruggaan naar een Nederland wat nooit bestaan heeft. Wordt verkondigd. Ten koste van bijna altijd een zondebok. Dat is natuurlijk in Amerika zo, dat is hier ook. Er wordt dat terug kunnen gaan naar een verleden wat nooit bestaan heeft, wordt in de voeten geschoven van de nieuwkomers die die terugkeer onmogelijk zouden maken.
Ja.
En goed, ja.
En in je boek voer je de lezer langs allerlei denkers en filosofen en dichters die iets over heimwee en die thematiek hebben gedaan. En ik vroeg me af welke denker of gedachte je daar het meest mee geholpen heeft met die zoektocht naar het begrip heimwee.
Ja, het meest kan ik niet zeggen. Ja. Het is wel zo dat ik dus in het boek een soort, echt een soort kweeste naar de heimwee onderneem. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ja, ik werd nogal door rusteloosheid, een bekend symptoom van de heimwee, geplaagd. En ging op reis. Ik ging eerst naar Parijs, toen naar Amsterdam, toen naar even de oude koeienschuur in Drenthe. Vervolgens trek ik langs een aantal schrijvershuizen in Duitsland. En neem eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort 12-tal van mijn geliefde denkers en dichters mee op reis. Het zijn ook allemaal schrijvers die me al sinds mijn studententijd fascineren. En die, zo blijkt nu, allemaal over deze heimwee en dat verlangen om ergens thuis te raken. En überhaupt dat thuis bevragen, of dat thuis wel bestaat. En zo ja, waar je dat dan bevindt. Tot thema hebben gemaakt in hun werk. En ik kan nou niet zeggen dat er één bovenuit, een hele belangrijke, is wel het duo Lou Salomé en Rainer Maria Rilke.
Ja, die komt veel terug. Ja.
Die komt veel terug, omdat die dat heimisch worden, kunnen worden. Waar zijn we thuis? Waar kan je thuis zijn? Nou ja, heel regelmatig hebben gethematiseerd.
Ja.
Maar ik vind bijvoorbeeld een Bachelaar die in zijn Poëtica van de Ruimte schrijft, dat we eigenlijk pas daar thuiskomen. Op een plek waar we kunnen dagdromen, waar we kunnen mijmeren, waar we tot rust kunnen komen, maar waar ook weer een verhouding tot onze herinneringen, tot de tijd die we al geweest zijn, kunnen terugvinden. Dat vind ik ook een hele rake beschrijving van het stillen van de heimwee.
Mooi, ja.
Die dagdromen. Ja, die dagdroom die komt wel vaker in mijn werk terug. Ook bij Ernst Bloch bijvoorbeeld, de Joodse filosoof. Die het de broedplaats van de verbeelding noemt. Het is bijna, als we een beetje terug willen keren in onszelf. Of bij die bron willen komen van creativiteit. Of van bezinning. Of van meer existentiële vragen. Hè, dat we dan moeten kunnen dagdromen.
Ja.
Dat er een soort ledige tijd moet zijn.
Ja.
En dat is wel een constant thema in mijn werk. En dat blijkt ook weer op die heimwee van toepassing te zijn.
Ja, mooi. Ja, want je noemde al even Rainer Maria Rilke. En ik kwam een beetje zo richting het einde van je boek. En toen had ik het idee van nu komen we op een soort, met dat, volgens mij heet het Weltinnenraum. Of wereldbinnenruimte noem je het in het Nederlands. Maar ik vond het toch nog moeilijk om hem helemaal te vatten. Dus ik weet niet of jij hem zou kunnen uitleggen nog voor mij. Of dat ik ben ook niet zo gewend om poëzie te lezen hoor. Dus dat is het misschien ook. Dat voor mij niet een taal is die ik heel goed spreek.
Ja, het is een prachtig gedicht van Rilke. Het is, hij gebruikt dat begrip voor het eerst in een vrij klein gedicht. En ik denk dat hij daarmee naar een soort innerlijkheid verwijst, waarin wel de door ons waargenomen wereld als het ware ook is opgenomen. Kijk, die verinnerlijking is een belangrijk begrip in zijn werk. Die kunnen we eigenlijk alleen voor elkaar krijgen als we met aandacht naar iets kijken, luisteren, lezen. Dan kunnen we het noodlot van de volwassen geworden mens als afgezonderd ik, die zich tegenover de anderen en tegenover de wereld bevindt, weer overbruggen.
Ja.
En dat doe je dus eigenlijk door je aandacht te oefenen.
Ja.
Door heel goed, door heel goed naar een landschap te kijken. Door heel aandachtig naar iemand te luisteren. He, dus eigenlijk wordt met aandacht, de verinnerlijking van datgene wat zich buiten ons begeeft, mogelijk gemaakt.
Ja.
zie je eigenlijk ook in het begrip wereld binnenruimte.
Ja.
Het is zo'n mooi ambivalent begrip. Het is een binnenruimte, dus je kunt het als de resonantieruimte van het innerlijk of iets beschrijven. Maar het heeft ook die wereld daarin opgenomen, waardoor die dat tegenoverstaan, die oppositie tussen ik en ander of ik en wereld, tijdelijk is opgeheven.
Ja, ja, ik vond het mooi, want dit woord komt richting het einde en dan gaat het op een gegeven moment ook over jou. En je bent inderdaad steeds op reis, hè, eigenlijk in het boek. En dan komt er ook een moment van, ja, misschien heeft het ook iets te maken met juist weer naar binnen te keren. Precies. Of iets in jezelf, wat je overal zoekt, maar niet vindt. Nou, dus ik vond het wel mooi, zodat het zo aan het einde... Dus ik dacht, dat is volgens mij wel een belangrijk begrip.
Zeker, heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Het staat echt voor een dimensie van innerlijkheid waar we tegenwoordig... En we leven toch vooral in een wereld die vooral om uiterlijkheden gaat.
Ja.
En om materiële zaken gaat. En innerlijkheid is nog materieel, nog zichtbaar. Het is, je zou het met een ouderwets woord als de ziel misschien ook kunnen aanduiden. En dat is een, ik naar het einde van het boek toe geef ik eigenlijk meerdere voorstellen waar we thuis kunnen komen. We kunnen thuis komen in verhalen. We kunnen thuis komen in dagdromen, we kunnen thuis komen in herinneringen. Juist ook in herinneringen die we liever hadden vergeten.
Ja.
Herinneringen die we eigenlijk liever uit de weg zouden willen gaan. Die we liever willen vermijden. Als we dat blijven doen, zullen we uiteindelijk nooit helemaal thuis kunnen raken. Dus je moet ook die nare episodes uit je leven toch ook... proberen te verinnerlijken op die manier. Het is mooi, het is al in het woord herinnering, zit eigenlijk al dat herinneren.
Ja.
Dus dat is een thuiskomst, de verbeeldingskracht natuurlijk.
De ander,
bij de ander, in de liefde.
Ja. Daar
sta ik lang bij stil met Lou-Andrea Salomé, dat zij ziet de liefde als een thuiskomst, omdat die ook een transgressieve beweging in zich heeft en die breekt een beetje door dat stevige bastion van het ego heen.
Ja.
En zet daar wat ramen open, waardoor de frisse lucht naar binnen kan stromen en de wereld ineens heel anders smaakt. En je met een nieuwe blik naar de wereld kijkt. Dat zijn echt vernieuwende krachten van de dynamiek van Eros.
Ja.
Brengt ons thuis in de liefde en in de kunst, in de meest brede zin van het woord, in de verbeeldingskracht en in de herinnering.
Ja.
En een van die woorden daarvoor is dan het Weltinnenraum, de wereld binnen. Ja. En ik geef een soort pleidooi dat we in deze natuurlijk materialistische, neoliberale, zeer op het uiterlijk en op spullen gerichte maatschappij, wat meer aandacht aan die wereld binnenruimte zouden moeten schenken. Dat ook voor ons mentale evenwicht van belang is. En dan komt natuurlijk ook al vrij snel het woordje inspiratie om de hoek.
Hmm.
Als we ervan uitgaan dat er iets verstoord is geraakt in de verhouding tussen uiterlijk en innerlijk. Als we ervan uitgaan dat we in die materiële wereld, materialistische wereld, zo een beetje vervreemd zijn geraakt van dat innerlijk. Dan is alles wat ons kan inspireren om ons daar weer over te buigen, eigenlijk al meegenomen. En... Dat kan muziek zijn, dat kan een wandeling door de natuur zijn, dat kan een mooi landschap zijn, een mooi boek zijn. Maar we hebben die inspiratie nodig om die ziel als het ware weer tot leven te blazen. En vandaar ook wat ik net al zei, dat voor mij filosofie, literatuur en psychoanalyse in elkaar grijpen.
Ja.
We moeten ze... lijkt mij vanuit die interdisciplinaire horizon benaderen. En niet als volledig geïsoleerde symptomen of therapeutische wijze.
Nou, dat zijn we helemaal met je eens. Nou, ik zie dat we aan het einde van ons Zoom-gesprek zijn geraakt.
Zal ik nog dat gedicht voorlezen van Riel?
Ja, dat lijkt me wel heel leuk als dat nog kan. Kan dat in één minuut, denk je?
Ja, proberen.
Oké. Okay.
Hoeveel seconden heb ik daarvoor?
Precies 60.
Ja, wel, dat gaat lukken. Door alle wezens reikt een ruimte. Wereld binnenruimte. De vogels vliegen stil door ons heen. O, ik die groeien wil. Ik kijk naar buiten en in mij groeit de boom. Ik draag zorg en in mij staat het huis. Ik pas op en in mij is de oppas. Geliefde die ik word, tegen mij rust de prachtige schepping en huilt uit.
Ja, heel mooi. Dankjewel. En dankjewel voor het gesprek ook.
Graag gedaan.
Oké, Roos. En ik zag dat we weer een vraag binnen hadden gekregen van een luisteraar. Ik zal hem even voorlezen. Hoi Laura en Rosa. Ik ben een vrouw van 25 jaar en ik heb vaak last van nostalgische gevoelens. Dan verlang ik heel erg naar verloren tijden. Ik verlang niet altijd terug naar dezelfde tijd. Er zijn meerdere periodes waar ik erg naar terug kan verlangen, zelfs als ik weet dat het op het moment zelf helemaal niet zo rooskleurig was. Ik merk dat ik erg zwaarmoedig kan worden van die nostalgie en dat ik het verleden beter kan romantiseren dan de toekomst, laat staan het heden. Wat is denken jullie een oplossing hiervoor? Moet ik het heden en de toekomst meer leren romantiseren of moet ik juist het verleden minder romantiseren? Hoe kan ik genieten van oude herinneringen zonder dat gemis zo sterk te voelen? Of moet ik dit gevoel gewoon accepteren?
Ja, een hele ingewikkelde vraag vind ik eigenlijk.
Ja.
En ook veel vragen trouwens in één.
Ja.
Nou, ten eerste denk ik wel dat het slim zou zijn om te kijken naar... Want ze zegt dus dat ze meerdere periodes heeft waar ze naar terug kan verlangen. En ik vraag me af of die, of er wel een soort van... gemene deler is.
Hmm. Ja.
Want is het totaal arbitrair, wat ook kan?
Ja.
Of zit er wel iets van een patroon in, zeg maar? Want als dat zo is, dat er wel iets van een patroon in zit, dan zou ik toch misschien aanraden om dat gedrag gewoon toch weer te gaan vertonen. Ook al schrijft ze erbij dat het op dat moment zelf niet zo leuk was misschien.
Ja.
Maar ja, als je er zo lang daarna, ja, het jammer hieraan is, want ze geniet dus inderdaad ook niet zo van die herinneringen. Wat ik zou willen weten ook is, nee, dat is misschien een heel rare vraag, maar zou ze dan die herinneringen liever niet hebben gehad?
Ja.
Omdat ze er nu, ze heeft er, ja, ze, want het, aan de ene kant is het heel rooskleurig, dus ja, het is een fijne herinnering. Maar aan de andere kant, ja, leidt ze daar een soort van onder.
Ja.
Maar ik zou denk ik toch zeggen, die herinneringen zijn blijkbaar heel mooi of zo. Doe dan toch maar dingen die misschien wat minder rooskleurig zijn, omdat blijkbaar die manier van leven je heel erg aanspreekt.
Ja, dus jij zegt als het op dat moment niet leuk is om te doen, maar je weet dat het later misschien, dat je er later dan wel heel goed op terugkijkt, dan zou je het misschien toch moeten doen.
Ja, dat denk
Stel,
ik toch.
Maar dan gaan we uit.
Het hangt er vanaf hoe erg forcering dat is natuurlijk, weet je wel. Als je echt met heel veel tegenzin, dat zou ik dan niet aanraden. Maar als je gewoon niet zo goed weet wat je moet doen.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk een beetje de vraag van, ik vind het wel een goede van jou, van zit er een soort lijn in? Wat is een gemene deler tussen die herinneringen? Maar ik zou dan misschien nog eerder zeggen van, want jij zei van, wat is het gedrag wat je vertoont? Maar het kan natuurlijk ook zitten in een gevoel dat je kreeg.
Ja.
En wat voor gevoel is dat dan? Gaat dat bijvoorbeeld over een gevoel dat je ergens bij hoort?
Ja.
Of
ja, inderdaad, verbondenheid.
Of juist iets nieuws en spannends beginnen. Zijn het dat soort periodes? Ja. Zit er inderdaad een soort gemene delen in? En als die erin zit, probeer dan, zou je kunnen proberen te onderzoeken, wat is dat dan, dat gevoel?
Ja.
En is dat iets wat ik nu mis in mijn huidige leven? En is er een manier waarop ik dat weer kan terugkrijgen?
Ja.
Ook in de huidige tijd.
Ja, en dan is nog de vraag, moet ik het heden en de toekomst meer leren romantiseren?
Ja,
ja, misschien eigenlijk wel. Misschien eigenlijk wel. Ik heb een vriendin die... Ik zit zelf helemaal niet op social media. Jij ook niet, als ik het zo goed heb. Nou ja, jij hebt voor je huis in Frankrijk nog een Instagram-account.
Ja, maar daar heb ik ook al een jaar niks van
gedaan. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb zo'n vriendin die zit echt heel veel op sociale media, maar ook, ook aan de zendende kant, zeg maar. Hmm. Want ik doe meer aan de stalkende kant, zeg maar.
Ja, met de consument.
Ja. En als ik met haar ben, als wij gewoon iets gaan doen, dan maakt zij ook heel veel foto's vaak.
Mm-hmm.
En soms maken we ook TikToks en zo.
Ja.
En ik merk dat dat echt... Ik heb echt het idee dat dat... Dit is niet per se een tip voor deze luisteraar. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat je... Dat het is, ik vind dat ergens een soort heel oppervlakkige bezigheid.
Ja.
Maar anderzijds heb ik ook het idee dat door daar zo mee... Als ik dan ook later foto's zie...
Ja.
Die dan heel mooi en leuk zijn... Dan vind ik die avond bijvoorbeeld met haar ook eigenlijk, denk ik, leuker... dan als die foto's er niet waren geweest.
Ja.
Dus ik denk wel degelijk dat er dingen zijn die je kan doen om...
om het te romantiseren kan helpen.
Dingen wat groter te maken dan ze zijn. Of
maar dan romantiseer je door foto's te maken toch weer achteraf... dat je terugkijkt op die avond door die foto's en denkt, wat was het eigenlijk
leuk? Vaak dus ook op die avond zelf gaan we dan weer meteen terugkijken naar de foto van net. En dan, wat een leuke foto. Weet je, het is een soort van... Maar ik denk eigenlijk dat het toch vooral achteraf is dat ik dat dan leuk vind.
Ja, kun je het heden romantiseren? Want dat gaat inderdaad dan heel vaak over foto's of schrijven erover.
Ja.
Maar eigenlijk zodra je... Ja, dan wordt het heel filosofisch. Maar zodra je... Het heden kun je natuurlijk nooit pakken.
Nee.
Zodra je erover schrijft, is het al weg.
Ja, dus het is een verheugen. Daarmee kan je romantiseren. Dat doen mensen natuurlijk ook heel erg met...
Dus de toekomst kun je wel makkelijk romantiseren.
Misschien. Lijstjes of zo, weet je wel. Dat je een soort toekomst gaat romantiseren inderdaad. En het verleden romantiseer je waarschijnlijk ook.
Ja. Dat is grappig. Kom ik opeens op de gedachte. Want ik herken me wel een beetje in de luisteraar. Ik kan ook best wel goed het verleden romantiseren. En ook wel goed de toekomst. En daardoor vind ik vaak het heden niet zo leuk. Omdat ik ofwel terugdenk aan vroeger. Of ik denk vooruit. Maar het heden zelf kun je dus heel moeilijk misschien romantiseren.
Überhaupt. Intrinsiek,
of je moet dan echt zo ergens lopen. En denken, goh, kijk me hier lopen. Wat ben ik toch
nogmaals, je hebt het laatste over... Ja, dat heb ik heel soms.
Maar dat is heel fijn.
Onze oude filosofiedocent Victor Kahl,
die
zei dus altijd, wat hier ook wel goed op aansluit, en hij had natuurlijk ook een tijdstheorie en zo, maar die zei altijd, volgens mij trouwens, correct me if I'm wrong, Victor, maar die zei, de idealiteit is een andere modaliteit dan de realiteit. En zeg maar, de idealiteit, daar hoort dan ook het verleden en de toekomst bij, gewoon als dat niet werkelijk is.
Ja.
En ik denk wel inderdaad dat het gewoon een fundamenteel andere staat is. Gewoon.
Ja.
Iets wat er niet is, is iets heel anders dan wat er wel is. Maar ik bedoel, ik denk ook, nu gaat het dan over specifieke dingen die deze persoon zelf heeft meegemaakt.
Ja.
Maar hetzelfde zou je kunnen hebben misschien over dingen die je helemaal niet hebt meegemaakt. Dus hypothetische situaties.
Ja.
Die horen aan dezelfde kant als de toekomst. Want dat is natuurlijk ook een soort hypothese. En het verleden is in zekere zin ook natuurlijk een soort hypothese.
Is ook een hypothese. Want je onthoudt alleen maar heel specifieke dingen. En daar maak je een verhaal van. En vervolgens verandert je herinnering ook helemaal.
Ja.
Toch? Je gaat gewoon allemaal dingen erbij verzinnen volgens mij. Die helemaal niet. Het is een herinnering is helemaal niet zo betrouwbaar.
Nee.
Nee. Maar oké, als de luisteraar dan vraagt van... Of moet ik dit gevoel accepteren? Wat zou je dan zeggen?
Dus het negatieve gevoel van die nostalgie. Ja, zeker. Ik zou
accepteren.
Als je er echt onder lijdt, als je het gevoel hebt dat het ook misschien niet enigszins dwangmatig wordt, zou ik sowieso niet jezelf straffen voor daaraan denken. Want dat maakt het in mijn ervaring alleen maar groter.
Ja.
Maar ik zou wel proberen niet bewust, want dat doe ik wel eens met dingen waar ik een beetje obsessief mee bezig ben, toch bewust bepaalde dingen op te gaan zoeken.
Ja.
Zoals in dit geval zou dat kunnen zijn dat je... Dat
heet het foto's gaat kijken.
Of dus bijvoorbeeld oude WhatsApp-gesprekken... of soort Facebook Messenger-gesprekken.
Ja.
Met iemand uit die periode. En dan zoiets.
Ja.
Ik zou het dan, als je er echt onder lijdt... en je kan dat niet gewoon op een leuke nostalgische manier bekijken...
Ja.
Zou ik wel gewoon proberen om niet jezelf die triggers te geven, zeg maar.
Ja, goeie. Dus we zeiden eigenlijk, je kunt het... Ja, goed idee om het heden te romantiseren. Maar toen kwamen we erop uit dat het eigenlijk niet zo makkelijk is.
Nee.
Hoewel, inderdaad, heel soms heb ik dat wel eens. Dat ik denk...
Ja,
maar dan eigenlijk denk je dan vanuit de toekomst... Zit je al te kijken van... Heb ik dan een beetje het idee vanuit de toekomst... Jouw toekomstige ik, een soort van... Hoe zou ik terugkijken op dit moment?
Ik denk dat het is? Nou? Ik denk dat je dat toch in zekere zin alleen maar kan hebben... Als je net een soort staatsverandering hebt gehad. Waardoor... Je dus niet helemaal met twee benen in de realiteit staat. En nog ergens in die hypothese, in een hypothese, zeg maar. Dus ik heb dat als een relatie uitgaat bijvoorbeeld. Maar ik heb het ook als ik een kater heb bijvoorbeeld.
Ja.
Omdat je net in een andere staat.
Dan ga je net iets anders naar jezelf kijken.
Ja, want
vanuit een afstandje of zo.
Ja, dat denk ik. Zoals ook Victor Kals zou zeggen, dan val je niet helemaal samen met jezelf.
Maar dat kun je dus ook doen, denk ik, door in je toekomstige, vanuit je toekomstige ik te gaan kijken. Dus je verplaatst je eigenlijk in een andere tijd.
Ja.
En vanuit die tijd kun je soms jezelf zien lopen.
Ja.
Maar ja, misschien heb je maar dan wel een kater nodig.
Ja, ja, precies. Ik heb het gevoel dat dat dus meestal is als er zo'n soort staatsverandering.
Ik heb het ook met seizoensveranderingen.
Ja, ja, ik heb het ook met seizoensveranderingen.
Dat je ook een beetje denkt, ja, hè, het is opeens, het is geloof ik nu lente. Dat er opeens zo iets in de lucht zit.
Ja,
of,
ja,
of het is opeens heel vroeg donker.
Ja, en ook inderdaad, het is nu lente en het is dezelfde tijd als het elke lente is geweest.
Ja.
Zoals alsof je vier tijdlijnen hebt.
Ja.
En je zit in één.
Dat is echt een hele rare ervaring.
Ik vind dat heel fijn. Ik denk niet dat ik het fijn zou vinden om ergens te leven zonder seizoenen.
Nee. Nee, want met al die, dan krijg je ook vaak nostalgische gevoelens, toch? Dan,
zeker.
Dan krijg je opeens al die gevoelens van al die zomers of al die keren dat het herfst werd.
Ja.
Ja.
Nou ja, gelukkig hoef je daar dan niet zelf niet zoveel voor te doen.
Nou, maar we hebben dus niet echt een klipklaar antwoord voor deze luisteraar, ben ik bang. Want dat is gewoon een heel ingewikkelde.
Ja.
Maar inderdaad, probeer jezelf niet af te straffen. Laat het er ook zijn. Nostalgie kan gemis geven of verdriet. En dat is misschien ook niet zo erg.
Ja.
Maar ga er ook niet helemaal, inderdaad wat jij zegt, helemaal in op. Hè, nee. Als het je echt geen fijn gevoel geeft, laat het dan ook gewoon voorbij stromen. Die
en misschien gaat het wel ooit een fijn gevoel geven, weet je wel.
Ja.
Als wat langer geleden is.
Ja. Nou, dat hopen we dan maar voor jou, lieve luisteraar.
Succes.
Nou, dit was alweer de laatste aflevering van dit jaar.
Ja.
En volgende keer, 7 januari, zijn we er even tussenuit.
Ja, we gaan even een kerstvakantie hebben we onszelf gegund.
Ja. En 21 januari zijn we wel terug.
Yes, dus tot dan.
En gelukkige feestdagen en een goed nieuwjaar.
Bedankt voor het luisteren en vergeet ons niet te volgen in je favoriete podcast-app. We zijn ook te vinden op Instagram, @indebovenkooi. En luisteraarsvragen kunnen naar info@indebovenkooi.nl.